Eerste kopje koffie of thee bij vertrek gratis. Toen Geurt Putmans dat las in de reisbescheiden die hij per post had ontvangen, sloeg hij zoals meestal aan het rekenen. Ik betaal voor deze reis 2.324 euro en dan krijg ik van den oude Intratours bij vertrek vanaf station Sloterdijk 1 gratis kopje koffie of thee, zei hij hardop tegen zichzelf. Stel dat een kopje koffie 2,50 euro kost, dan is het... hij sloot zijn ogen, rekende, een kleine 1,1 promiel korting op de hele reissom. Maar belangrijker nog, constateerde hij, blijkbaar heeft de bus een koffiezetapparaat aan boord. Want om 6 uur in de ochtend is er vast nog niks open bij Sloterdijk. Voor de zekerheid moest hij het reisbureau bellen om te vragen of er inderdaad een koffiezetapparaat aan boord was. In dat geval kon hij zijn thermoscan thuis laten. Op zijn paklijst zet hij achter 1 thermoscan een vraagteken. Putmans verzonk in gepeins. Geurt Putmans was 47 jaar, vrijgezel, 175 centimeter lang, naar boven afgerond, 90 kilo zwaar, naar beneden afgerond, brildragend, enigszins kalend en met een bleek gezicht waarop de wijnvlek op zijn rechterwang goed uitkwam. Gedurende zijn hele schoolcarrière had Geurt op zijn rapporten 6 voor gymnastiek gehad, voor de moeite, en 10 voor rekenen. Na de middelbare school had hij accountancy gestudeerd, waarvoor hij cum laude was geslaagd. Daarna was hij als boekhouder gaan werken bij een groothandel in matrassen. Daar was hij nu 25 en een half jaar in dienst. Hij had na zijn afstuderen aanbiedingen gekregen van 2 grote accountantskantoren, Deloitte en Ernst & Young. Maar hij had gekozen voor de matrassen omdat zijn oom Frits daar directeur was. Geurt Putmans hield de zaken graag overzichtelijk. Zijn boekhoudwerk bij de firma Beter Slapen Matrassen was een fluitje van een cent voor hem. Zo kon hij extra veel tijd en aandacht besteden aan uiterste precisie. Er was in de afgelopen 25,5 jaar geen jaarrekening of balans opgemaakt die niet tot op de cent klopte. Toen Geurt een half jaar geleden 25 jaar in dienst was, had hij van de huidige directeur, oom Frits was 11 jaar geleden vredig ingeslapen op een van zijn eigen matrassen, een kamerplant en een maand salaris gekregen. Dat kreeg iedereen die een kwart eeuw op de zaak was. Geurt was vooraf nogal bezorgd geweest. Hij was namelijk op 5 januari in dienst gekomen en de directeur was op 10 januari nog niet met de cadeaus over de brug gekomen. Zou hij het vergeten zijn? Maar toen hij op 11 januari om 8:58 het kantoor binnenkwam, stonden er op zijn bureau een grote ficus Benjamina en een slagroomtaart. En naast zijn bureau een gelegenheidskoor van de directeur, dienstsecretaresse, 2 magazijnwerkers en de chauffeur die Lang zal hij leven zongen. De directeur sprak de jubilaris toe. De secretaris sneed de taart aan en de chauffeur annex manetje van alles schonk de koffie in. Speech, 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 scandeerden de magazijnmedewerkers met een mond vol taart, zodat de klotters slagroom in het rond vlogen. Het angstzweet brak hem uit. Kom aan, Geurt, een klein dankwoordje, moedigde de directeur hem aan. Geurt zocht een plekje waar hij zijn armen kon laten en wist niets anders te bedenken dan ze over elkaar geslagen voor zijn buik te houden. Hij schraapte zijn keel. Geachte collega's, ik ben blij verrast met dit alles. Vooral omdat het eigenlijk 25 jaar en 6 dagen geleden is dat ik in dienst kwam. Dus ik dacht dat jullie het vergeten waren. Het is een mooie plant. Dus ik hoop dat hij niet doodgaat en het is een lekkere taart. Er viel een stilte. En wat ga je met het geld doen? Vroeg de secretaresse. Dat weet ik nog niet. Misschien een mooie reis maken, suggereerde zij. Geurt slikte. Misschien, ja, wie weet. Geurt woonde met zijn moeder in een 4-kamerflat uit de jaren 70 in Beverwijk. Zijn vader was 18 jaar geleden overleden aan darmkanker. Geurt had naar aanleiding van zijn vaders dood alle beschikbare gezondheidsstatistieken bestudeerd en berekend dat de kans om aan darmkanker te overlijden door de aanwezigheid van de hoogovens niet significant groter was dan elders. Althans, er waren te veel andere niet te kwantificeren factoren die een rol hadden kunnen spelen. Maar het viel ook niet uit te sluiten dat de staalfabriek wel de boosdoener was. Geurt was nogal van slag geweest van zoveel onzekerheid. Dat werd er niet beter op toen kort na het overlijden van zijn vader zijn moeder klachten kreeg. Duizeligheid, aanhoudende vermoeidheid en spierpijn. Ze had het maandenlang weggewuifd, gaat vanzelf wel weer over. Tot ze binnen een week 2 keer zonder aanleiding viel. Ze was eindelijk naar de huisarts gegaan. Die kon niets vinden en stuurde haar door naar een internist die haar na verschillende onderzoeken doorstuurde naar een neuroloog, die na weer andere onderzoeken met de onheilstijding kwam: mevrouw Putmans, u hebt multiple sclerose. Hij had haar uitgelegd dat MS een zeer onvoorspelbare ziekte is, zowel qua symptomen als qua snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkelt. Nou, dan gaan we voor het gemak er maar van uit dat ik er oud en gelukkig mee word, had mevrouw Putmans geantwoord. De neuroloog had verbaasd opgekeken. Zulke opgewekte en optimistische patiënten kwam hij niet vaak tegen. Geurt daarentegen was totaal van de kaart geweest. Hoe moest dat nu verder? Met zijn moeder en met hem? Er zat 1 positieve kant aan de ziekte van zijn moeder. De al jaren durende aansporing om toch eindelijk eens op zichzelf te gaan wonen verstomde. Hij moest immers voor zijn moeder gaan zorgen. Dat verzachtte de pijn. Het idee dat zijn moeder ziek was en dat ze niet wisten hoe die ziekte zich zou ontwikkelen, was zwaar geweest voor Geurt. Maar na een aantal moeilijke beginmaanden leerde hij stapje voor stapje leven met het idee en ontstond er langzaam maar zeker weer een rustgevende regelmaat. Zij kookte en deed het huishouden. Hij zette de vuilnisbak buiten, regelde de financiën, deed de boodschappen. 2 keer in de week kreeg Geurt van zijn moeder een boodschappenlijstje en toog hij naar de Albert Heijn. Het moest een heel precies lijstje zijn, met het merk van alle artikelen, de grootte van de verpakking en hoeveel stuks hij van iets moest meenemen. Hij ging altijd naar dezelfde winkel en wist feilloos waar alles stond. Was iets er niet, dan brak hem het zweet uit en moest hij bellen voor spoedoverleg. Naarmate zijn moeder langzaam maar onvermijdelijk steeds verder achteruit ging, nam haar zoon meer en meer haar huishoudelijke taken over. Toen ze na enkele jaren in een rolstoel belandde, deed ze nog slechts zittende klusjes en kookte ze vanuit haar rolstoel. Geurt kon niet koken. Hij werd erg onzeker van het feit dat hij niet goed kon berekenen hoe hij de verschillende onderdelen van een maaltijd precies tegelijk op de borden kon krijgen, zonder dat iets niet gaar of juist aangebrand was. Dus hij was slechts uitvoerend assistent, waarbij hij heel precies de aanwijzingen van zijn moeder opvolgde. Pak 5 middelgrote aardappelen, zet de koekenpan klaar, was de spinazie, enzovoort. Geurt was verantwoordelijk voor de maaltijden op zaterdag en zondagavond. Op zaterdag aten ze brood met soep uit blik en op zondag haalde hij een portie nasi speciaal bij de Chinees. De eerste paar keer had hij het droge plakje frikando op de nasi weggegooid, maar dat vond hij zonde. Daarom had hij de Chinese mevrouw achter de afhaalbalie gevraagd dat plakje weg te laten. En ik hoef geen korting, besloot hij zijn verzoek. Ze had hem niet begrijpend aangekeken. Geurt had geprobeerd het uit te leggen. Ik weet dat het voor de boekhouder van uw zaak ingewikkeld is een kleine korting te geven, dus dat hoeft niet. Maar eten weggooien is zonde, dus ik wil graag voor hetzelfde geld geen frikando. De Chinese knikte vriendelijk. Ze had er niets van begrepen. Dus riep ze er een collega bij. Het duurde even voor duidelijk werd wat de bedoeling was, maar sindsdien lachte elke zondag dezelfde Chinese mevrouw achter de balie Geurt vriendelijk toe als hij om 6 uur binnenstapte, waarna ze door het luikje naar de keuken riep: 1 nasi speciaal, geen frikando voor die meneer. 7 dagen in de week, rond 9 uur 's ochtends, kwam de thuiszorg langs om zijn moeder te wassen en aan te kleden. Geurt was door de week dan al naar zijn werk. Voor zijn vertrek om 8:10 had hij thee voor haar gezet, de pot onder de theemuts geplaatst en daarna 2 beschuitjes voor haar gesmeerd, 1 met kaas en 1 met hagelslag. Nadat de thuiszorg was vertrokken, schuilde zijn moeder in haar rolstoel door het huis. Ze puzzelde, belde met haar zussen en met vriendinnen, bestudeerde de afrobode, deed kleine huishoudelijke klusjes en breide truien voor haar zoon. Soms kwam er iemand op de koffie of thee, of ging ze zelf op visite bij de buurvrouw. De kinderen van die buurvrouw noemden haar oma Jannie. Dat deed een beetje pijn. Ze was graag een echte oma geweest.